Wij gaan vanavond naar Genesis hoofdstuk 17. En tot nog toe hebben we overwegend stilgestaan bij personen uit het boek Genesis die op een of andere wijze, of zelfs op meerdere wijze, een uitbeelding, een type van Christus zijn. Vanavond staan we meer stil bij een gebeurtenis, een activiteit die ook een uitbeelding is van het werk van onze Heer en Heiland. En dat is de besnijdenis die bij Abraham voor het eerst plaatsvond. En daarvan vind je een beschrijving in Genesis 17. Later werd de besnijdenis ook onder de wet gerekend. Hij was dus eigenlijk al eerder. Net zo goed als de tienden later in de wet werden toegevoegd als een leefregel, zeg maar. Maar die waren er ook al eerder in Genesis 14, lazen we dat een vorige keer bij Melchizedek. En Abraham gaf de tienden aan Melchizedek. We beginnen te lezen in vers 1. Daar staat: als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. De Heer verschijnt hier aan Abraham, zo heet hij nu nog. In dit hoofdstuk wordt ook de langere naam aangekondigd, dat staat al in vers 5, Abraham. Abraham was de gelovige geroepen uit Ur der Chaldeeën, uit Haran later, en was gegaan naar het land wat God hem wijzen zou op grond van het geloof in het gesproken woord van God. Dat kenmerkt Abraham ook, dat hij geloofde en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Nu is hij inmiddels 99 jaar. Toen hij geroepen werd was hij 75, Genesis 12. Hij kreeg ook toen de belofte dat hij een lijfelijke zoon zou krijgen, dat hij een groot nageslacht zou hebben. En tot op heden was dat nog niet tot stand gekomen. Alleen in hoofdstuk 16 lees je dan de geboorte van Ismaël uit Hagar en Abraham, de slavin van Sarai. Maar dat was niet de belofte die God aan Abraham had gedaan. Hij zou een lijfelijke zoon uit zich en uit Sarai zijn vrouw krijgen en daaruit zou een groot nageslacht voortkomen. Het werd nog een keer herhaald in Genesis 15 en toen zei de Heer: kijk naar de sterren, zo groot zal jouw nageslacht zijn. Terwijl Abraham dacht: ja, alles wat ik heb, dat zal ik moeten nalaten aan Eliezer. Dat was dan zeg maar de rentmeester, degene die eigenlijk alles regelde voor Abraham in het huis en alles wat met het vee van doen had. Nee, zegt de Heer, je zult een lijfelijke zoon hebben. Maar daar moest hij dus uiteindelijk wel even 25 jaar lang op wachten. Een geduld wat hij leerde. Maar ook als het Nieuwe Testament zegt dat hij dat ook langmoediglijk heeft verwacht en afgewacht in de Hebreeënbrief. En dat hij door het geloof ook niet getwijfeld heeft aan de belofte van God. Daarmee heeft hij God de eer gegeven. Nu verschijnt de Heer aan hem en hij zegt tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Dat is El Shaddai. El-Eel, dat is de kortste vorm voor God. En Shaddai, dat wordt dan vertaald met Almachtige. Dus de eerste keer ook dat het hier voorkomt. Later nog wel vaker. Maar de vraag is altijd: wat betekent dat nou? Eigenlijk is Shaddai als Almachtige vertaald wel correct. Maar als je het vanuit het Hebreeuws gaat nazoeken, dan kom je bij twee woorden terecht. Het ene is een werkwoord Shaddat. En dat betekent eigenlijk iets negatiefs. Iets van verwoesten, verderven. En aan de andere kant krijg je het woord shot, waar het ook van afgeleid kan worden. En dat is positief, dat is de moederborst waar de melk uit voortkomt en dat strekt tot leven. Het een kan leiden tot een oordeel en de dood, andere kan leiden tot leven. En beide kanten wordt van onze God gezegd in de schrift. Hij heeft die macht en daarom wordt het ook vertaald met de Almachtige. Hij kan dat zo doen. In Deuteronomium staat ook in 32 vers 39 wat God van zichzelf zegt. Hij zegt: ik ben die, ben. Ik dood en ik maak levend. Ik versla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Dus dat is de almacht van God daarin. Zowel positief als negatief. Maar voor gelovigen is het uiteraard de positieve kant. Hij geeft ons leven. Maar daarvoor is nodig dat je in hem gelooft. Dat is de betekenis van eigen God, de Almachtige. Hij zegt: wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Nou, dat kun je ook eigenlijk meteen doortrekken naar ons als gelovigen. En wij mogen ook wandelen voor Gods aangezicht. Wandelen in het licht heet het, wandelen in de liefde. Wandelen in gemeenschap met Gods Zoon. Daartoe zijn we geroepen. En dan zijn wij ook in Gods ogen oprecht geworden door het geloof. En dat vind je het Nieuwe Testament ook. Dat wij oprechte kinderen God zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht in deze wereld, waaronder wij schijnen als lichtende sterren. We hebben een boodschap voor hen en zo ziet God ons als gelovigen onder het nieuwe verbond ook. En het kenmerk wat overeenkomt met ons en Abraham is gewoon het geloof. Want Abraham wandelde door het geloof en zo zegt het Nieuwe Testament dat ook over ons, dat we niet zouden wandelen door aanschouwen, maar door geloof. Iets wat Thomas in het bijzonder nog moest leren. En geloven wil zeggen dat je vertrouwen hebt in hetgeen God gesproken heeft. En dat is wat Abraham ook deed. Hij moest lang wachten hoor, voordat uiteindelijk Isaac geboren werd, maar hij heeft wel langmoediglijk afgewacht. In het vertrouwen dat God zijn beloften zou vervullen en dat hij ook geloofd heeft dat dat in de toekomst nog in vervulling zou gaan. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. En hij wist dat God daar zelf de kunstenaar en bouwmeester van was. En strikt genomen heeft hij daar nu nog geen deel aan gekregen, maar zijn geloof was daar wel op gericht. En we lezen later over, als Isaac dan geofferd wordt, in Genesis 22, als een brandoffer, dat hij toen ook op grond van Hebreeën 11 heeft geloofd dat Gods belofte alleen in vervulling konden gaan als God hem ook uit de doden zou opwekken. Dus hij geloofde ook in de opstanding. En dat is toch wel kenmerkend voor een gelovige, dat je gelooft in wat God gesproken heeft en kenmerkend daarin is juist dat hij leeft. Want daarbij hebben wij zijn leven ook ontvangen. Wat hij tegen Abraham zegt, zou je ook gewoon op ons kunnen toepassen. Dus wandel voor mijn aangezicht door het geloof in vertrouwen op wat God gezegd heeft en wees oprecht. Te midden van een wereld waar de duisternis is, kunnen wij wandelen in het licht. Vers 2. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Is het verbond wat van God uitgaat. Mijn verbond met Abraham en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dus het zou ook gelden voor zijn nageslacht. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van de menigte der volken worden. Opnieuw dus een belofte dat hij tot een vader van een menigte, een veelheid van volkeren zou worden. Dus hij zou niet alleen de stamvader worden van het volk Israël, waar hij de aartsvader van is, maar ook andere volkeren, en dat werd in Genesis 12 al gezegd, dat alle geslachten der aarde in hem en in zijn zaad gezegend zouden worden. Daarbij moet je dan wel die beperking noemen, dat als men niet in het zaad van Abraham, met het enkelvoud, wat Galaten 3 vers 16 zegt, dat is Christus. Als men niet in hem gelooft, zal men dus ook niet aan die zegeningen en de beloften deel krijgen. Dat geldt zowel voor Israël, want die natuurlijke afstamming doet ter zake, maar dat je ook wandelt zoals Abraham in de voetstappen des geloofs. Dat is de norm. En dat geldt voor zowel de besnijdenis als voor de voorhuid. Voor alle volkeren is het alleen mogelijk om zegeningen die God aan Abraham en via zijn zaad beloofd heeft, deel te hebben als je door het geloof in Christus ook die zegen ontvangt. En voor de gemeente is dat ook zo. Hè? Want zoveel en als wij in Christus zijn, zijn wij Abraham's zaad, zegt Galaten hoofdstuk 4. En dat betekent dus dat wij daarmee ook erfgenamen zijn van de belofte. Alleen voor de gemeente is dat een hemelse toepassing. Israël en de volkeren zullen dat op aarde ook ontvangen. Maar de gemeente heeft daarin die uitzonderingspositie gekregen dat ze een hemels volk zijn. Maar het is wel wat hier nu al in het begin beloofd is, dat God zijn verbond met Abraham zou sluiten en dat hij zou worden tot een vader van een menigte der volken. En daarom komt ook die naamsverandering erbij. Staat in vers 5, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, wat betekent verheven vader, Ab en Ram. Ram komt van roem, dat is verheffen, verhogen. Dus Abram betekent verheven vader, maar uw naam zal wezen Abraham. In het Hebreeuws komt er maar één letter bij, dat is die H-klank. En dat is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de He. Het staat ook voor genade en voor vrede in de schrift, het getal 5. En het is uiteraard ook Gods genade die tot stand komt door het feit dat hij toch een lijfelijke zoon heeft. Als je in gedachten neemt wat de Romeinen 4 staat, dat de baarmoeder in Sarië was al verstorven. En van Abraham wordt ook zoiets gezegd. En niettemin komt daar toch een zoon uit voort. Omdat God dat beloofd had en machtig is om dat te doen. En die belofte wordt in dit hoofdstuk gegeven. En in Genesis hoofdstuk 21 wordt dan Isaac geboren. Toen was Abraham 100 geworden. En daar staat, ik heb u gesteld tot een vader der menigte der volken. En dat betekent dus dat die naam Abraham die betekenis in zich bergt. Een veelheid van volken zullen uit u voortkomen. En er wordt nog nader uitgelegd in vers 6. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Gans zeer vruchtbaar maken. Dus overvloedige vrucht. En ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Iets wat later ook bij zijn vrouw genoemd wordt als zij dan zwanger wordt van Isaac. Koningen, dus er zouden verschillende volken uit voortkomen. Nou, dat is in de geschiedenis ook gebleken. Maar die belofte die is op dit moment gedaan, terwijl Abraham zelf nog geen lijfelijk zoon heeft. Isaac was nog niet geboren. Toch geloofde Abraham dat. Vers 7, en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Dus dat blijft ook zo, het heeft eeuwigheidswaarde, dat verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En vers 8, en ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingenschappen geven, het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting en ik zal hun tot een God zijn. En wat hier in Genesis al in het begin vermeld wordt, of stuk 17 dan, daar staat iets wat vandaag de dag eigenlijk nog niet in vervulling is gegaan. Want als hier staat dat zij het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting zullen hebben, een erfenis, dan is dat nog niet vervuld. En dat hij hun God zal zijn, is strikt genomen ook nog niet in vervulling gegaan. Maar het staat hier wel. En toch zal het in vervulling gaan. Je leeft vandaag de tijd, en dat zie je op de televisie ook in allerlei programma's terug, dat men zich toch wel beroemt in het feit dat er al een Joodse staat is, de staat Israël, 75 jaar, 14 mei 1948 opgericht. En straks is het ook weer 14 mei en dan is het 75 jaar geleden en dus daar beroemt men zich in. Maar is dat dan ook de vervulling van Gods belofte? Het is wel vervulling van profetie. Het is wel tevoren aangekondigd, dat moet ook wel, want anders kunnen al die andere profetieën die gaan over bijvoorbeeld de verdrukking, de grote verdrukking, dat als dan die in Judea zal zijn, vliet op de bergen, dus dan moet men dus ook weer als volk in dat land zijn. En anders kan dat ook niet in vervulling gaan. Maar het is niet vervulling van Gods belofte zoals die hier staat. Want als je deze termen in de schrift opzoekt, dan kom je onder andere Jeremia terecht, Jeremia 31, Ezechiël, waar diezelfde uitdrukking staat, ik zal hun tot een God zijn, zij zullen mij tot een volk zijn. En dan is het pas echt een relatie ontstaan op grond van het feit dat ze zich tot de Heere hebben bekeerd, dat ze zijn naam hebben aangeroepen. En de staat die er nu is, is voor een groot gedeelte gewoon seculier, ongelovige Joden. De meeste zijn dat. Er zijn wel een natuurlijk orthodoxe Joden, maar als je denkt dat die geloven, dan heb je het ook mis. Tenminste geloof in de zin van, kennen ze de Messias? Kennen ze de Heer Jezus Christus? Nee, ze zijn dagelijks bezig met studie van de wet, de Torah, en ook van al die andere boeken ernaast, onder andere de Talmud. En je ziet ze geregeld op televisie zo, weet je wel, ze zijn aan het lezen en zijn zeer eerbiedig bezig. Maar voor God telt dat niet. Het telt alleen als je een gelovig hart hebt. En dan leer je ook ontdekken wie Jezus Christus is. Dat is de Messias. Gelukkig zijn er ook Joden die tot bekering komen en die de Heer Jezus accepteren als hun heiland. Maar de meesten daar niet. Het is orthodox, maar het is eigenlijk wat in Jesaja 28 staat. Het is wet en het is regel en het is gebod op gebod en regel op regel. En hier een weinig en daar een weinig. En dat zal ertoe leiden dat ze achterwaarts zullen vallen en verbroken zullen worden. En dan staat in hetzelfde hoofdstuk dat ze ook nog een verbond zullen sluiten. Een verbond met de dood. Een voorzichtig verdrag met de hel. En dat is dat verbond wat nog gekomen zal, hè? Die 70ste jaarweek, die in Daniël 9 genoemd wordt, wat begint met dat sluiten van dat verbond. En dat zal in de hel verbroken worden en het zal tot hun eigen ondergang leiden. Behoudens het overblijfsel wat de naam des Heeren zal aanroepen. En over hun en de andere stammen van Israël, die terugverzameld zullen worden naar het beloofde land als gelovig volk, dan gaat in vervulling wat hier staat. Dan zullen ze het land beërven en dan zullen ze ook meten dat de Heere, Jehovah, de Almachtige, hun God is. En als hij zich aan hen vertoont, blijkt hij niemand anders te zijn dan de Heere Jezus Christus. Ik laat je even zien waar het onder andere staat. We gaan even naar Ezechiël 34. Het bekende hoofdstuk over de herder die zorgt voor zijn schapen, terwijl de herders Israëls, die in het meervoud meer zichzelf wijden dan de kudde. En de herder van Israël met een hoofdletter in het Oude Testament is de Heere. Ezechiël 34. Dit hoofdstuk leert ons dat ze verstrooid zullen worden onder de volkeren. maar dat de Heer zich naar hen zal wenden en hen zal verzamelen. Er staat ook bij wanneer dat is. In vers 11 staat van hoofdstuk 34. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij is in het midden zijn verspreide schapen, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. En dat is een uitdrukking die in de schrift verband houdt met de dag des Heren. Als je bijvoorbeeld in Joël 2 leest, de eerste twee versen van je hoofdstuk 1, vers 14 tot 16, daar vind je dezelfde uitdrukking en daar staat bij dat het de dag des Heren is en die is nog niet gekomen. Want de dag des Heren die vangt aan met die tekenen in de zon, in de maan, in de sterren, in de schrift. En dat is volgens Matteüs 24 terstond na de verdrukking van die dagen. Dus pas na het einde van de 70ste week, als de Heer terugkeert en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan komt hij daar en zal hij zijn schapen verzamelen. En dan zal er sprake zijn van een volk wat in het land leeft. De Heer zal zijn volk ook oordelen. Het wordt in dit hoofdstuk ook gezegd, in Ezechiël 20 nog uitgebreider. En alleen het gelovige deel van het volk zal terugkeren naar het beloofde land en daar de erfenis ontvangen. En dan zullen ze ontdekken dat de Heere hun God is. En dat staat in Ezechiël 34, vers 24. Vers 23 zegt, en ik zal een enige herder, enig wil zeggen één, tel wordt één, over hen verwekken, hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal hen weiden, die zal hun tot een herder zijn. Het is natuurlijk al bekend dat deze David niemand anders is dan de zoon van David. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst in het midden van hen zijn. Ik, de Heere, heb het gesproken. Nou, daar heb je het. Ik zal hun tot een God zijn. Wat in Ezechiël hier vermeld wordt, staat eigenlijk al in Genesis 17 aangekondigd. Dat wordt nog een paar keer herhaald in Ezechiël 36, Ezechiël 37, Jeremia 31, vind je woorden voor zulke strekking ook weer terug. En dat de Heer dan voor zijn volk zorgt, blijkt dan ook als je vers 30 leest, daar staat, zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben. En dat zij mijn volk zijn. Ami. Het huis Israël, spreekt de Heere Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Dat is een profetie die nog steeds in vervulling moet gaan. En wat in Genesis 17 hier door de Heer aangekondigd wordt aan Abraham, is nog steeds niet definitief in vervulling gegaan. Maar het zal wel gebeuren, want Gods beloften zullen nu eenmaal op zijn tijd in vervulling gaan. En alleen aan een gelovig volk zal dat in vervulling gaan. Als je een mooi hoofdstuk wil lezen daarover, zou je Deuteronomium 30 eens moeten lezen, waar dan ook staat dat ze zich zullen bekeren tot de Heere. Ik denk dat we er zo nog even terechtkomen in verband met het begrip besnijdenis. Dus dan herinner ik er nog even aan. Als je meer schriftplaatsen wil hebben die dit vermelden, kom je inderdaad in Ezechiël 38 en 37 terecht. En Jeremia 31 vers 33 is ook een mooi vers. Zoek ik niet op, maar daar gaat het in Jeremia 31 over dat nieuwe verbond wat de Heer zal sluiten met het huis van Israël, met het huis van Juda. En dan niet naar het verbond dat zij verbroken hebben, hoewel hij hen getrouwd had, het huwelijksverbond. Daarin zijn ze ontrouw geweest, dus verbroken, de wet is ten einde. En er zal een nieuw verbond komen en dan staat er ook dat de Heer zijn geest in hun hart zal uitstorten en in hun verstand. Dat betekent dus dat het dan een wedergeboren volk is. Wat wel deel krijgt aan die zegeningen en dat zal ontdekken dat de Heere hun God is. Dat is het echte nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob als volk van Israël. Maar ook de andere volkeren buiten Israël om zullen deel hebben aan de zegeningen die beloofd zijn aan Abraham op grond van het geloof in de God van Israël. Dan gaan we verder in vers 9... Want een verbond heeft vaak ook een kenmerk en dat wordt dan een teken genoemd. En bij Noach was dat ook zo. Hè? Noach kreeg ook een verbond van Gods wegen en dat teken was daar de regenboog. En hier in vers 9 en volgende wordt dan de besnijdenis als een teken genoemd van het verbond. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. En het kenmerk daarvan is dan, volgens vers 10,
dat al wat mannelijk is u besneden worden.
Dus het werkwoord moel.
En daarna staat in vers 11... Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden.
Daar staat het werkwoord dat er vlak, nou ja, wat ermee verband houdt. Het werkwoord namal. Het heeft veel met moel te maken. Maar dat betekent dus snijden, afsnijden.
Dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. In Romeinen 4 vers 11 wordt het genoemd het zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Wat Abraham kreeg, dat zich uitdrukt in dat teken van deze besnijdenis. Een besnijdenis die ook alleen maar bij het mannelijke geslacht plaatsvindt. Wel een goede gedachte om over na te denken als men later in een reformatorische kring de besnijdenis laat vervangen door de doop. Hoe zit het dan met de meisjes die gedoopt worden? Even over nadenken dan. Dat is niet helemaal één op één dus, hè? Dat klopt dus ook niet. Maar hier is de besnijdenis van het mannelijk nageslacht en dat zou plaatsvinden volgens vers 12. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeboren des huizes, de gekochte met geld van alle vreemden, die dus behoren tot het huisgezin van Abraham, daartoe gerekend werden, de welke niet is van uw zaad, dus niet van hetzelfde geslacht, nageslacht, maar wel behorende tot het huis van Abraham, die werden dus ook besneden. De ingeborene van uw huis, de gekochte met uw geld, zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Er stelt toch al een zware sanctie op ook. En dit betekent dus dat dit verbond voor God vrij heilig beschouwd mag worden, dat men zich daaraan zou houden. Het kenmerk waardoor het volk Israël later dus zich ook zou onderscheiden, is deze besnijdenis. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament ook wel de uitdrukkingen tegenover elkaar ziet staan, de besnijdenis en de voorhuid, als synoniem voor de Joden en de heidenen. Opvallend is trouwens ook dat Ismaël werd besneden. Staat iets verderop in het hoofdstuk, in vers 25. En Ismaël, zijn zoon, was 13 jaar oud als hij hem het vlees zijn voorhuid besneden werd. Terwijl Abraham ook besneden werd, maar natuurlijk op deze dag zelf al 99 jaar was. En heel zijn mannelijk geslacht in het huis en wat tot zijn huisgezin behoorde, werd dus op die dag besneden. Het was waarschijnlijk wel even een pijnlijke situatie. Er wordt hier niets van vermeld. Dat vinden we een andere geschiedenis van bijvoorbeeld Sichem. Dat ze in pijn waren en dat toen ook twee zonen van Jacob hen heeft omgebracht. Dat was nogal een bijzondere geschiedenis. Maar hier wordt dus op die dag dat de Heer tegen Abraham gezegd het ook in de praktijk gebracht. Het gaat dus om de besnijdenis. En omdat het een teken is, een teken heeft in de schrift ook een betekenis, zeggen we dan. Er zit het woord teken ook in. Dan ga je dus afvragen wat voor betekenis zit erin en welke lijn heeft dat in de Bijbel met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Want dat heeft hier, voor zover het hier staat, alleen maar betrekking op u en uw zaad. En pas later leren we dat het zaad in de eerste plaats enkelvoud bedoeld is, volgens Galaten 3 vers 16. Dat is Christus dus. En voor zover men in Christus is, zal men dan ook die zegeningen ontvangen die beloofd zijn. Maar ja, dan moet je dat woord besnijdenis en voorhuid in de schrift opzoeken en krijg je een aantal kenmerken. En in het Nieuwe Testament wordt ons gewoon rechtstreeks uiteindelijk gesproken over de besnijdenis van Christus. In de Colossensebrief, daar komen we straks wel terecht. Dus laten we even kijken wat de Bijbel hier eerst in de plaats in het Oude Testament over zegt. Dan gaan we eerst naar Deuteronomium 10. In Deuteronomium 10 is het volk Israël nog steeds niet in het beloofde land, wel uitgeleid uit Egypte. Maar de Heer geeft hen dan ook een waarschuwing in vers 16 van Deuteronomium 10. De Heer had zijn volk voorgehouden om hem lief te hebben en zijn woorden te bewaren en hem te dienen met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Dat bleek in de praktijk ook in de woestijntijd niet zo vaak voor te komen. Ze murmureerden veel en daarom wordt in vers 16 gezegd: besnijd dan de voorhuid. En dan gaat het niet om het mannelijk geslachtsorgaan, maar staat hier van uw hart en verhard uw nek niet meer.
Dus het besnijden van de voorhuid is ook een uitbeelding van de besnijdenis van het hart. En dat komen we later in het Nieuwe Testament ook weer tegen. Romeinen 2, we zullen het nog wel lezen. En het gaat dus om dat waar feitelijk een voorhuid om zit, om het hart. Als je ongelovig bent, zit daar een voorhuid om, overdrachtelijk gesproken. Dat is een uitbeelding van ongeloof. En als dat besneden wordt, dan wordt het hart dus een gelovig hart. Dan kun je ook zeggen, het stenen hart wordt een vlezen hart. Waarin God zijn woord plant, volgens 2 Korinthe 3. En hier heeft het dus te maken met geloof. Je hart is ook de zetel van het geloof. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Romeinen 10. En het hart is ook waar de liefde van God is uitgestort, volgens Romeinen 5. En dat is precies waar het om gaat. Met het hart zou je geloven, met het hart zou je God liefhebben, met geheel uw hart. En bij Israël is dat in de geschiedenis nou maar weinig voorgekomen. En hier wordt dan die waarschuwing gegeven, besnijd dan de voorhuid van uw hart. Kom tot geloof, bekeer je en dien mij vanuit een gelovig hart, zegt de Heer tegen zijn volk. Want ja, die uiterlijke besnijdenis is maar een symbool van waar het eigenlijk om gaat. Je moet wederom geboren worden en dan wordt je hart besneden. Dat zien we straks. Vers 17, want de Heer uw God, die is een God der goden en Heere der heren, die grote, die machtige, die vreselijke God die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt. Maar wat God wel aanneemt is geloof. En daar gaat het dus om. Dan blaad ik maar even door naar Deuteronomium hoofdstuk 30. Dat is dat hoofdstuk wat over de toekomst eigenlijk gaat. En dit wordt gezegd door Mozes terwijl ze nog vlak voor het beloofde land staan. Nog niet erin getrokken zijn. Het moet voor Mozes niet zo leuk geweest zijn dat hij die 40 jaar lang in de woestijntijd het volk heeft verdragen met al het murmureren. En dat hij dan vlak voordat hij zelf sterft, voordat hij het beloofde land kan ingaan, dat gebeurt pas in de toekomst, hè? Dan komt hij er nog tot tweemaal toe. Eenmaal was dat toen hij bij de Heer Jezus verscheen op de berg en in de toekomst als een van de twee getuigen in Jeruzalem, maar hier nog niet. En dat hij dan toch vertelt wat in de toekomst aan Israël gebeuren zal, dat ze zich zullen bekeren. Lees maar mee. Daar staat, als ze onder alle volkeren verstrooid zullen zijn, dat staat in vers 1, waarheen u de Heere uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren, vers 2, tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Kijk, zij zullen zich bekeren. En als iemand tot geloof komt, dan bekeert hij zich tot de Heere. En dan is daar ook het ontvangen van de zegeningen die beloofd zijn. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen. Het staat eigenlijk iets uitgebreider in het Hebreeuws. Er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat is dus bij de wederkomst. En dus niet slechts u weder vergaderen. Dat is te kort samengetrokken in de Statenvertaling. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal de Heer uw God u vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. Dat is ook een belangrijk schriftgedeelte voor die christenen die denken dat ze vandaag de dag Joodse mensen naar het beloofde land moeten brengen. De Bijbel zegt dat de Heer dat zal doen en dat het ook pas gebeurt als ze zich bekeerd hebben als gelovig volk. Blijkt hier ook duidelijk uit. En we hebben net gelezen dat dat is in de dag der wolk en der duisternis. Die dag is nog niet gekomen. Vaak leest men selectief schriftplaatsen uit de Bijbel om een bepaalde visie te ondersteunen. Maar je zou heel de schrift moeten nalezen en dit is een prachtig hoofdstuk voor mensen die je dan misschien eens spreekt daarover. Dan zeg je, nou lees dit hoofdstuk staan. Er staan verschillende voorwaarden. De Heer zal zich ontfermen. Maar ja, over wie ontfermt de Heer zich ook alweer? Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heer zich over degenen die hem vrezen. Die in hem geloven. Nou, hier wordt ook gezegd, en de Heer zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, vers 5, en gij zult dat erfelijk bezitten, hij zal u wel doen, hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden. Zo net stond, besnijd uw hart, kom tot geloof, bekeer u. En hier staat, de Heer zal uw hart besnijden, omdat hiervoor al stond,
dat ze zich zouden bekeren tot de Heer. Ze roepen zijn naam aan. En wie de naam des Heer aanroept, die zal behouden worden, die zal zalig worden. De Heer zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Nou, leven heb je slechts door geloof. Zoals wij levend gemaakt zijn met Christus, zo geldt dat straks ook voor Israël. Denk aan die bekende profetie uit Hosea 6. Na 2 dagen en op de 3e dag, dan zullen wij levend gemaakt worden. We zullen voor zijn aangezicht verrijzen. Dat zijn die profetische dagen die heen wijzen naar de komst van de dag des Heren. En dan komt het volk tot geloof. De Heer zal uw hart besnijden. Het is opvallend dat je deze term even moet vasthouden, want het gaat volgens het Nieuwe Testament niet over de besnijdenis die met handen geschiet, maar het gaat over de besnijdenis van je hart, waar het dus een uitbeelding van is. Zoals het hier ook staat, opdat gij leeft. En dat leven is er slechts in de Zoon, dus men moet ook geloven in de Zoon. En vers 8 staat het nog een keer, gij zult u dan bekeren en de stem des Heren gehoorzaam zijn. Gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied, enzovoort. En in vers 9 staat zelfs in het midden, want de Heren zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede. Dus ook pas als de Heer wedergekomen is, zal dat in vervulling gaan. Het zijn allemaal kenmerken die men gewoonlijk over het hoofd ziet, hetzij bewust of onbewust, als men toch graag die actie wil ondernemen om de Joden thuis te brengen. Als je ze thuis wil brengen, breng ze dan bij de Heer. Dan horen ze bij de gemeente. Dat is de beste boodschap. Je kunt er beter niet zijn als je weet wat daar nog te wachten staat. Kun je beter buiten het land zijn. Maar de beste plek is in het huis des Heren. Want daar heeft de Heer een plaats voor ons bereid. En dat geldt ook voor een Jood die tot geloof komt. Want dan maakt hij ook niet meer deel uit van die oorsprong, maar heeft hij deel aan de gemeente, het lichaam van Christus. We gaan door naar Jeremia 4, in het 4e vers. In de dagen van Jeremia was Juda nog alleen in het land. De overige stammen waren al eerder weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. En Jeremia had ook te maken met een ongelovig volk. Ze luisterden ook niet naar de woorden van Jeremia die hij sprak namens de Heere. Daar staat Jeremia 4, vers 4. Besnijd u den Heere voor de Heere en doet weg de voorhuiden van uw hart. Gij mannen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem, opdat de grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Dus de voorhuid van het hart geeft aan dat het een ongelovig hart is. Dat kun je laten veranderen als je je bekeert tot de Heer. Dan besnijdt Hij je hart, omdat je zelf je hart laat besnijden. Je kiest ervoor om dan te geloven in de Heer. Besnijd u voor de Heer. Dan gaan we door naar Jozua. Even terug weer. Jozua, daar vinden we een mooie geschiedenis. Jozua bracht het volk in het beloofde land als opvolger van Mozes. En in de woestijntijd had men de besnijdenis niet uitgevoerd, leren we daar, zodat ze alsnog besneden werden. Jozua hoofdstuk 5. In hoofdstuk 4 wordt gezegd dat ze te Gilgal aangekomen waren, ten oosten van Jericho, hoofdstuk 4 vers 19. Toen was het de 10e van de eerste maand. En als je dan denkt aan de hoogtijden, dan zou men op de 10e van de eerste maand het lam in huis moeten nemen. Daarna zou Pascha volgen. Dat komt hierna ook. En dan lees je in hoofdstuk 5 van Jozua, in vers 2. Te dien tijde sprak de Heere tot Jozua, maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. Het was wel voor die mannelijk geslacht de eerste maal, maar de tweede maal omdat het eigenlijk al had moeten zijn. Toen maakte zich Jozua stenen messen. Het is het woord steen inderdaad, het woord soer, wat ook met rots en rotsteen wordt vertaald. En messen is het woord voor zwaard, maar dan kleine zwaarden. Hè? Van steen, die gebruikt werden om de besnijdenis uit te voeren. En besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden, zo werd die genoemd. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed, al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg, nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog, was besneden. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse geslacht der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heren gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land het welk de Heren hun vaderen gezworen had ons te zullen geven. Een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. Vandaar nu ten tweede male. En het geschiedde als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. En de plaats daar waren noemden ze dan Gilgal tot op deze dag. Een Gilgal betekent eigenlijk wenteling. Het is ook het woord voor rad, voor wiel, wat dus een draaiing maakt. Komt van werkwoord galal, wentelen. En gala, dat is, heeft ook iets van wentelen in zich. Deze plaats waar ze dus nu besneden worden, heet zo, want er staat: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Dat is het werkwoord galal, waar Gilgal, een dubbele vorm van gal of gil, van afgeleid is. Dus het gaat om de smaad van Egypte. Egypte staat voor de wereld, het oude, waaruit ze verlost waren. Maar in de woestijn hadden ze die besnijdenis niet gehad. Nu waren ze besneden en werd dus overdrachtelijk gezien de smaadheid van Egypte van hen afgewenteld. Het oude werd weggenomen, zodat ze nu in het beloofde land ook als nieuwe, overdrachtelijk gezien, konden leven. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd waren, zo hielden zij Pascha. Op de 14e dag derzelfde maand in de avond op het vlakke velden van Jericho. Ja, de 10e waren ze daar aangekomen. De 14e werd het lam geslacht. Tussen twee avonden leert dan Exodus 12. En daar hielden zij Pascha. Het Nieuwe Testament zegt in 1 Korinthe 5, ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En bij Pascha gaat het om lijden, het Griekse woord pascho, waar Pascha van afgeleid is, betekent ook lijden. Het Hebreeuwse woord Pesach betekent eigenlijk voorbij springen, voorbij gaan. Aan het bloed wat aan de deurposten was gestreken. En hier staat dat dat in de avond gebeurde. En ze aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags, van Pascha, de 15e dus. En ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. Ja, dat is het Nieuwe Testament, zegt dat ook in 1 Korinthe 5, hè, dat wij ongezuurd zijn. Want als je tot geloof gekomen bent, dan ben je weliswaar met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Heb je deel aan overdrachtelijk Pascha. Maar je bent ook met hem opgestaan, je bent hem levend gemaakt en zelfs nog met hem gezet in de hemel. En dus beschouwt God ons ongezuurd, zonder zonde. Want ja, de ongezuurde broden staan voor oprechtheid en voor waarheid. En op die wijze zou men feest houden, staat er in 1 Korinthe 5 bij. En niet in het zuurdesem, want dat is het oude van boosheid en kwaadheid. En ongezuurd zijn wil dus eigenlijk hetzelfde zeggen als je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij, je bent nieuw geworden in de Heer. En dat is nou precies wat de besnijdenis eigenlijk uitbeeldt. Het oude, de voorhuid wordt weggenomen en dat wat eronder zit, wat verborgen was, is nu zichtbaar. En als dat in opgerichte toestand komt, iedereen snapt wat ik bedoel, denk ik, dan komt er zaad uit en dat brengt leven voort. Dat is opstanding. Wedergeboorte. En hier zie je dat dus geïllustreerd, dat men dus op dit tijdstip die tweede generatie in de woestijn was geboren, dus besnijd, manspersonen, en dat men nu in het beloofde land is. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is ons hemelse vaderland. Want wij zijn ook besneden, maar niet met handen, maar de besnijdenis is ons hart en zijn we deelachtig geworden. En daarmee zijn wij ook een oprechte Jood geworden. Niet naar afstamming, maar wat een Jood eigenlijk zou moeten doen. Jood, Jehuda betekent dat hij God belijdt. Dat hij God looft. Dat is wat wij doen als gelovigen. Wij belijden de naam des Heren. Wij loven hem voor alle rijkdom van genade die we van hem ontvangen. Want we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Levende hoop. En het manna hield op des anderendaags nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden en de kinderen Israëls hadden geen manna meer gegeten. Maar ze aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Dus de manna, het voedsel in de woestijntijd, stopte nu in het beloofde land. Ook hier vind je de besnijdenis terug. Dan gaan we nodig naar het Nieuwe Testament. Dan gaan we even naar Romeinen 4. In Romeinen 4 lezen we over Abraham. Vers 11. Daar staat: en hij, dat is Abraham, heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. En van Abraham lezen we geregeld dat hij geloofde wat God zei en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En als een bekrachtiging daarvan ontving hij dus dit teken van de besnijdenis. Hier staat dat het een zegel der rechtvaardigheid des geloofs was, die hem in de voorhuid was toegerekend. Want hij was toen nog niet besneden, terwijl al eerder staat, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En daarna staat er, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven, een vader van allen die geloven, een vader van een veelheid van volkeren, maar dan zijn het dus wel gelovige volkeren. En staat erachter, in de voorhuid zijnde, dus uit de heidenen, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, dus die niet met handen besneden zijn alleen, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Dus zowel Jood als heiden, voorhuid als besnijdenis, men krijgt deel aan die zegeningen die aan Abraham beloofd waren en aan zijn zaad, als men ook wandelt in de voetstappen des geloofs van Abraham. En dan is je geloof gericht op het ware zaad van Abraham, namelijk Christus, zoals Galaten 3 dat zo uitdrukkelijk bevestigt. En dan gaan we terug naar Romeinen 2. En daar staat in vers 28, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, wat je dus kunt zien, nog die is de besnijdenis die in het openbaar is in het vlees, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Dat is niet te zien. De besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. Het gaat dus om de besnijdenis van je hart. Dan ben je een oprechte Jood. Net zo'n term als, zij zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Want als je van Israël afstamt, de vader, Jacob, mijn Israëliet. Toch zegt de schrift, ze zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En als je Romeinen 9 dan leest, dan blijkt het dat men uit God geboren moet zijn. Om een ware Israëliet te zijn. Niet de normale afstamming doet ter zake. Maar het is van belang of je wederom geboren bent. En dat zie je hier ook. We gaan door naar de volgende in het Nieuwe Testament. Dat is in Galatenbrief, hoofdstuk 5. Bekende strijdpunt dat men toch weer de wet wilde hanteren en zich dus ook wilde laten besnijden. Paulus zegt dan is Christus u ijdel geworden en zijt gij van de genade vervallen. En hij roept hem juist op om in de vrijheid te blijven staan. En niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen te worden. Allemaal woorden uit Galaten 5. En daarmee in verband zegt hij in vers 6. Want in Christus Jezus, dus als je met Christus Jezus verbonden bent, heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid. Dat helpt je niks. Maar wat heeft dan wel kracht? Dat staat erachter. Het geloof door de liefde werkende. Dus het begint met geloof, maar het heeft een uitwerking door de liefde. Want zowel geloof als liefde hebben met ons hart te maken. En dan gaan we naar Galaten hoofdstuk 6, vers 15. Begin al in vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Het kruis van Christus wil zeggen dat dat het einde is der wet. En daarmee ook een einde gekomen is aan de besnijdenis. Want die werd gerekend onder de wet. Hoewel ze niet uit de wet was, maar uit de vaderen, zegt de Heer Jezus nadrukkelijk. Voordat de wet kwam. Toch hebben ze daarmee het kruis van Christus feitelijk, zoals het iets verderop staat, van zijn roem ontdaan. Vers 13 zegt, want ook zij zelven die besneden worden houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En nu staat erachter wat dat inhoudt, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Dus dan ben je feitelijk gestorven. Maar je bent gelukkig ook weer opgestaan. Met de Heer, want dat wordt erna gezegd. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, zo net stond er het geloof door de liefde werkende, nu staat er maar een nieuwe schepping. En 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Je moet dus in Christus zijn, wil zeggen met hem verbonden zijn door het geloof, dan ben je een nieuw schepsel, een nieuwe schepping geworden. De oude mens is gekruisigd, gestorven en begraven. Dat is de doop in de dood. En we zijn in nieuwheid des levens gesteld om ook in nieuwheid des levens te wandelen. De nieuwe mens hebben wij aangedaan. De voorhuid is weggesneden. En wat er verborgen was, wat leven teweeg kan brengen. De eikel heet het. Laat even tot je doordringen. Waar woonde Abraham ook alweer? Bij de eikenbossen van More en van Mamre. Ja, dat is niet toevallig natuurlijk. Hè. Er zit heel veel symboliek achter. Want als je een eikel, ik bedoel nu de vrucht van de eik, beschouwt, is het eigenlijk gewoon een besneden vrucht. Er zit niet een hele bolster omheen, zoals bij de kastanje. Er zit nog een stukje, een dopje op. En de rest van de vrucht is onbedekt. Dat is eigenlijk in de natuur een uitbeelding van de besnijdenis. Die bij Abraham voor het eerst plaatsvond en die woonde onder de eiken. Symboliek. Dus hier staat het ook. Van belang is het dat we een nieuwe schepping zijn, want dan ben je ook besneden van je hart. En dan gaan we door naar de volgende, die staat in de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 3, vers 2. Daar zegt hij, als waarschuwing tot de gelovigen te Filippi, ziet op de honden. Honden kunnen een beeld zijn van de heidenen in de Bijbel. Ziet op de kwade arbeiders, dat heet elders de werkers der ongerechtigheid. Dat zijn dus goddelozen, die vooral ook tegen het werk Gods zijn. Ziet op de versnijding. Wat hier eigenlijk staat is een woordspeling in het Grieks. Versnijding, eigenlijk staat er versnijdenis als tegenhanger van besnijdenis, wat in het volgende vers staat. Want wij zijn de besnijding, maar er staat eigenlijk de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dus het begrip versnijdenis in vers 2 is eigenlijk een verkapte veroordeling van het feit dat men zich laat voorstaan op de besnijdenis die met handen geschiet. Ziet op, let op degenen die zich als Jood laten voorstaan op hun afstamming en besneden zijn. Dat is niet de norm voor God. Daarom zegt hij in vers 3, want wij zijn de besnijdenis, maar dan niet met handen geschied, die het openbaar is, maar die in het verborgen is. En dat omschrijft hij hier, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Andere handschriften in het Grieks hebben wij die in de geest van God dienen, zoals hier staat. Maar wij die door geest van God dienen, maar de strekking blijft uiteindelijk toch hetzelfde. En in Christus Jezus roemen. Want wat de Joden deden, ze beroemden zich op hun afkomst. Denk aan Johannes 8, waar de Heer Jezus met de Joden spreekt. En hij zegt dan, die je gelooft, dan zal de Zoon u vrijmaken. En mijn woord zal u vrijmaken. En dan zeggen zij, ja, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nog nooit iemand gediend. Maar op dat moment was het ook al een leugen, want ze waren onder de heerschappij van de Romeinen geplaatst daar. En daar lieten ze zich op voorstaan, op hun afstamming. Maar de Heer leert nadrukkelijk dat de afstamming niet meer ter zake doet. Het betekent pas iets als je nieuwe schepping bent. Dan heb je de geest van God ontvangen. Want de geest van Gods Zoon is in onze harten uitgestort. We hebben de Heilige Geest ontvangen door geloof. En dan kun je ook God dienen. Het woord voor dienen hier is het werkwoord voor priesterlijke dienst. Dat zijn wij, priesters onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Wij laten ons niet voorstaan op onze afkomst, zoals de Joden dat deden in de dagen van de Heer Jezus. Maar wij roemen in degene die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop door zijn opstanding. 1 Petrus 1 vers 3. En niet in het vlees roemen. De afkomst, het vlees doet niet de zaak. Het gaat om dat je wederom geboren bent. Dan bladeren we door naar de Kolossenzenbrief. Eerst hoofdstuk 3 vers 11. En daarna eigenlijk het kenmerkende gedeelte waar de uitleg van de besnijdenis het meest duidelijk naar voren komt. Dat is hoofdstuk 2. Maar eerst hoofdstuk 3 vers 11. In vers 10 staat. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Naar het beeld Gods. Waarin, in die nieuwe mens, waarin niet is Griek en Jood. Dus afstamming doet niet ter zake. Besnijden is een voorhuid, ook niet. Godsdienstige onderscheiding. Barbaar of schiet, meer met culturele zaken te maken. Dienstknecht of vrije, is er ook niet meer in. Geen maatschappelijk verschil. Maar Christus is in alles en in allen. Christus alles en in allen. Als men deel uitmaakt van het lichaam van Christus, heeft men deel aan zijn nieuwe mens, volgens Efeze 2. Wij zijn allen individueel een nieuwe mens deelachtig geworden door de wedergeboorte. En dan is dat aardse onderscheid weggevallen. En aardse afstamming doet dus niet meer de zaken. Je bent besneden van je hart. En wat dat uitbeeld staat in Kolossense 2, daar wil ik nog even een stukje van lezen voor de pauze. Daar staat in vers 10... En gij zijt in hem volmaakt. Het wordt over ons gezegd als gelovigen. Wij zijn in Christus volmaakt. Niet naar de oude mens, maar wel naar de nieuwe. Want die is zonder zonde. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Hij is ook het hoofd van de gemeente. In welken, dus in Christus, gij ook besneden zijt... met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. En nu vind je eigenlijk de echte betekenis van de besnijdenis, waar bij Abraham de uitbeelding te zien is, gaf het eigenlijk weer wat Abraham ook deed, geloofde, en dat werd hem tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs gerekend. En hier zien we wat het voor ons betekent. Wij zijn niet zichtbaar in het lichaam besneden, maar we zijn in ons hart besneden. En hier heet dat de uittrekking van het lichaam des vleeses. De betere handschriften hebben niet staan der zonden. Het is niet onwaar hoor, want in Romeinen 6 wordt ook over het lichaam der zonden gesproken, ons zondig vlees. Maar het staat in de betere handschriften dan weer niet. Nogmaals, het is niet onwaar. Het uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, ons lichamelijk vlees, door de besnijdenis van Christus. Dat heet in de Romeinen 6 de oude mens, die we hebben uitgedaan. Zijnde met hem begraven in de doop, Romeinen 6 noemt dat de doop in de dood, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus je hebt hier de twee begrippen die in de Bijbel altijd zo centraal staan, dood en opstanding, bij elkaar. En dood, het wegnemen van ons oude mens, wordt uitgebeeld in het wegsnijden van de voorhuid. Eigenlijk de voorhuid van je hart. En hier heet dat, ons oude mens maar omschreven als het lichaam der zonden des vleeses, ons zondig vlees. En we zijn dan ook met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof, de werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, daar gij dood waart in de zonden, staat elders in Efeze, hier staat misdaden, en in de voorhuid uw vleeses, daar heb je de voorhuid, die bij een letterlijke besnijdenis wordt weggenomen. Het woord betekent ook onbesnedenheid. Van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. En daarmee heeft hij ook uitgewist het handschrift wat tegen ons was. Dat is de wet die in inzettingen bestaat volgens Efeze 2. Dat is de wet der geboden. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een iegelijk die gelooft. Het kruis bracht een einde aan de heerschappij van de wet en dus ook aan de besnijdenis. Het kruis van Christus. Waardoor je voor de wereld gestorven bent, maar ook voor de wet gestorven bent. Maar je bent wel levend gemaakt met Christus. En de besnijdenis is daar een uitbeelding van. De voorhuid wordt weggenomen, het oude, de bedekking wordt weggedaan. En dat wat verborgen is daaronder, wat ook door het zaad in opstandingskracht teweeg kan brengen, nieuw leven, is een beeld van de wedergeboorte. Het oude is weg, het nieuw is aangedaan. De dood en opstanding van Christus geeft het weer. En daar hebben wij deel aan gekregen. Geen letterlijke besnijdenis, maar een overdrachtelijke besnijdenis van ons hart. We gaan straks verder.
Dus het laatste gedeelte, het Colossense, was eigenlijk wel de echte verklaring voor wat de besnijdenis nu uitbeeldt. En dat vind je Romeinen 6 ook nog even terug. Daar wordt het besnijdenis niet genoemd, maar wel de omschrijving ervan. Romeinen 6, vanaf vers 3... Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En doop wil zeggen dan vereenzelvigen met, één worden met. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, en dan zou je verwachten opgewekt zijn uit de dood, maar er staat zelfs nog een fase verder al, wij ook in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Dus we zijn niet alleen een nieuw leven deelachtig, maar we zouden ook dat nieuwe leven gaan leven in de praktijk. Want indien wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat zullen, dat is hier geen toekomende tijd. Het is gewoon een feit als zodanig, omdat dat verderop ook zo gezegd wordt. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde, dat heette dan in Colossenzen het lichaam der zonden des vleeses, hier staat het lichaam der zonde, ons zondige lichaam, vlees, teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo, conclusie, ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Kortom, de voorhuid is weggenomen, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. En de conclusie is dan dat de zonde niet meer zou heersen in ons sterfelijk lichaam. Van nature zijn wij dienstknechten, slaven van de zonde. Maar we hebben nu de keuze om onze lichaam, onze levens te stellen in dienst van de Heer. En dan zou de zonde niet heersen, maar juist de genade. En stellen we onze leden van ons lichaam als wapenen der gerechtigheid. Dus leven we uit het geloof, want dan doe je ook gerechtigheid, feitelijk. Nou, dat is in hoofdzaak de besnijdenis waar Abraham dus deel aan kreeg op 99-jarige leeftijd, vlak voor de 100. Ook wel symbolisch natuurlijk, omdat 100 in de Bijbel ook staat voor onder andere het ingaan in het koninkrijk. Je kent dat wel, hè? Uit Matthäus 19, wat de Heer Jezus dan zegt als hij de rijken ziet. Hij zegt, ja, dat ging in aanleiding van de rijke jongeling, die toch wel heel religieus was opgevoed. Maar toen de Heer zei van verkoop alles wat je hebt en volg mij,
deed hij dat niet. En dat zegt de Heer dan in Matteüs 19. Ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Veel eer zal, of het is lichter dat een kemel ingaat door het oog van de naald, dan dat de rijke ingaan in het koninkrijk Gods. En dat is eigenlijk twee letters uit het Hebreeuwse alfabet. De kemel is de gimel, de drie. En het oog van de naald, dat is de kof. Als je die schrijft in het Hebreeuws, lijkt het ook wel een beetje op een naald met een oogje. Dus niet helemaal hetzelfde, maar dat is de 100, het getal 100. En eerder gaat een 3 in de 100 dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Nou, bij Abraham was dat geen probleem. Toen hij 100 was, kwam het zaad. Overdrachtelijk was dat natuurlijk een type van Christus en die brengt ons in het koninkrijk. Isaac is degene die geboren werd toen Abraham 100 jaar was. Is een beeld van Christus, het ware zaad van Abraham. En hij is degene die ons in het koninkrijk Gods brengt door het geloof. Wij zijn overgezet vanuit de duisternis, zelfs de macht der duisternis, in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. En Johannes 3 zegt, de Heer Jezus tegen Nicodemus, zegt, men moet wederom geboren worden om het koninkrijk Gods te kunnen zien. Geboren worden uit water en geest om het koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. Kortom, wederom geboren, uit God geboren worden. Dat is noodzakelijk om in het koninkrijk van God binnen te gaan. En wat bij Abraham eigenlijk in de 100-jarige leeftijd het zaad wat beloofd was kwam, is een uitbeelding van feitelijk dat het ware zaad, Christus, ons brengt in het koninkrijk Gods. Een hemels koninkrijk voor ons. Dan heb je dus deel aan de 100. En ook in Matteüs 19 wordt gezegd over mensen die de Heer volgen, alles hebben verlaten om de Heer te volgen. Er wordt genoemd huizen, broeders, zusters, vader, moeder of vrouw of kinderen of akkers. Om mijn naams wil, om mij te volgen, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven. Of namelijk het eeuwige leven. Dus 100 staat daar ook voor eeuwig leven. Nou, het eeuwige leven is gekomen door de opstanding van Christus. Hij heeft de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Nou, daar heb je het eeuwig levende. De Heer die de dood doorgegaan is en opstond uit de doden, is degene die eeuwig leeft. En wie in hem gelooft, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dus je bent eigenlijk de 100 binnengegaan, overdrachtelijk gezien. Dan gaan we even naar Genesis terug en Genesis 12, waar we de roeping van Abraham vinden. En als hij dan uitgaat om naar het beloofde land te gaan, komt hij bij Sichem in vers 6. Genesis 12 vers 6. En Abraham is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Canaanieten waren toen de tijd in het land. Dat is dus eigenlijk zijn eerste plaats in het beloofde land. Sichem betekent schouder. Shechem. Maar het betekent als werkwoord, shagam betekent het ook vroeg opstaan. En dan heb je ook al indirect weer een verwijzing naar de opstanding van Christus. Want dat vond plaats in de vroege ochtend. En sindsdien is de heerschappij op zijn schouder. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Ook al zien we nu niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, het is wel zo. En daar ging hij wonen tot aan het eikenbos More. En More betekent twee dingen. Enerzijds betekent het scheermes, waarmee dus geschoren wordt. Dus dan wordt iets afgesneden, denk dan weer aan de besnijdenis. En anderzijds betekent in de positieve zin, More betekent ook regen. En dan meestal de vroege regen. En regen brengt in de Bijbel zegen voort. Plasregens van zegen. Kan ook een oordeel teweeg brengen, denk aan de dagen van Noach. Maar normaal gesproken is regen dat wat vruchtbaarheid schenkt, leven schenkt en daarmee dus een zegen. More staat dus zowel voor het afgesneden worden als het leven wat erna komt. Vind je feitelijk weer besnijdenis terug. Een eikenbos. De volgende schriftplaats is Genesis 13. Daar staat in het 18e vers. Er staat, en Abraham sloeg zijn tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. Dat is wat zuidelijker in het land dan Sichem. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. En hier zijn het dus de eikenbossen van Mamre. En Mamre betekent vanuit het Hebreeuws zich verheven voelen of gevoelen of verheven zijn. Verhoging. Zich verheffen.
Maar is mommeren nou hetzelfde als moren?
Nee, het is niet hetzelfde. Nee, het zijn wel woorden die met elkaar in het Hebreeuws verband houden. Hè. De M en de R zitten er dus in. Maar het zijn twee verschillende woorden, ja. Ja, hij is inderdaad op een andere plaats terechtgekomen. Want Sichem ligt meer in het midden van het land. Hebron ligt meer in het zuiden van het land. Dus hij verplaatste zich in het land, ja. Maar ook opnieuw bij de eikenbossen. En dat is toch wel opvallend, want zoals ik ze net al eventjes kort weergaf. De eik is natuurlijk in de Bijbel ook een boom die veel genoemd wordt. Er zijn een aantal woorden die ook in het Hebreeuws met eik vertaald worden. De Statenvertaling is er vrij consequent in om ze allemaal met eik te vertalen. Soms komt een haageik voor. Andere vertalingen geven soms aan dat het woord, omdat het net iets anders geschreven wordt, bijvoorbeeld een terebint is. Maar ja, het zijn eigenlijk allemaal eiken, verschillende soorten eiken. We kennen ook een steeneik. De naam zegt ook al genoeg, denk ik. Steen en eik, hè? Denk daar even over na. Maar in de Bijbel worden een aantal woorden gebruikt die toch telkens weer de een en dezelfde stam hebben. En dat is de alef, de eerste letter. En de lamet, die zit er eigenlijk altijd in. En dat vormt samen het woord el. Dat is God. Het woord is Allah of Ela of Alon. En het woord wordt ook verbonden met het werkwoord Allah. En dat betekent zweren van een eed. Het woord eed. In negatieve zin kan het een vloek zijn. Maar in positieve zin een eed. En aan wie heeft God ook alweer een eed gezworen? Ja, in ieder geval twee personen. Eén aan Abraham en één aan David. En beide hebben betrekking op hun nakomeling. Het zaad van Abraham is Christus. En het zaad van David is ook Christus. In verschillende danigheid, maar ze komen uiteindelijk toch bij de Heer terecht. Als je nou even bijvoorbeeld Jesaja 61 opzoekt, dan zie je daar de eik ook genoemd. En dat vind ik zo mooi, omdat het gewoon bijstaat waar hij voor staat. Hè? Jesaja 61. Het gaat daar over de toekomst van het volk Israël. Jesaja 61 vers 1 spreekt over de Heer Jezus Christus. De Heer haalt dit versgedeelte aan in Lucas 4 in de synagoge in Nazareth. En dan zegt hij erbij, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. En hij citeert vers 1 en 2a. Vers 2 staat, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar stopte de Heer toen te lezen in Lucas 4. En wat erna staat, dat lag nog in de toekomst. En de dag der wrake onze Gods om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as. Een sieraad heeft met vreugde te maken, blijdschap. Dan versier je in de kleding. En as heeft met rouw en verdriet te maken. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Dus de eik staat in de Bijbel voor gerechtigheid. En dat is het kenmerk van Abraham. Want Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat hij daarom ook onder de eikenbossen woonde, is natuurlijk ook veel symboliek tegelijkertijd. En ik heb zo net al even gezegd, de eik heeft een besneden vrucht. Een eikel die niet een complete omhulling heeft, een bolster heeft aan de buitenkant. Zoals andere vruchten dat hebben. En beukennootjes en een kastanje, die hebben eromheen een complete bolster of een buitenkant. Maar bij de eikel is het voor een deel slechts de dop zit erop en de rest is onbedekt. En dat is eigenlijk hetzelfde als de besnijdenis van het mannelijk geslachtsorgaan. Dat beeldt hetzelfde uit. En hier zie je duidelijk staan dat de eikenbomen der gerechtigheid een uitdrukking is voor het wedergeboren Israël. De treurigen van Sion, Jeruzalem. Een planting des Heren. Geplant in de Heer, dus nieuw leven ontvangen hebbende. Opdat hij verheerlijkt wordt. En er staat ook meteen achter wat de gevolg daarvan is. En ze zullen de oude en verwoeste plaatsen bouwen. De vorige verstoringen wederoprichten. De verwoeste steden vernieuwen. En die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En dan gaat eigenlijk in vervulling wat in Handelingen 15 staat. In vers 16 dat de Heer dan zal wederkeren. En de vervallen hut van David wederop zal bouwen. En alles wat in het land ook aan verwoesting plaats had gehad door de grote verdrukking weer zal laten herstellen. De tijden der wederoprichting aller dingen worden dan in gang gezet. En dan wordt Israël een gelovig volk die als priesters des Heren worden beschouwd. Dus daarom is het ook de eik waar hij woonde, omdat dat symbolisch staat voor waar hij eigenlijk zelf deel aan kreeg aan de besnijdenis. En de eik komt in de Bijbel dan ook talloze malen voor, als een plaats waar bijvoorbeeld de afgoden werden begraven. Toen Jacob terugkwam vanuit een 20-jarige verblijf bij zijn oom Laban in het beloofde land, toen zei hij tegen zijn familie dat ze zich zouden reinigen, dat ze hun afgoden zouden opgeven en dat ze zich zouden verkleden, andere nieuwe kleding zouden aandoen. En hij begroef die afgoden onder de eik. Het oude, dat wordt weggedaan. En ze kwamen in een andere kledij in ontmoeting bij de Heer. En dat is ook gewoon een beeld van andere kleding aandoen. Wij zijn met Christus bekleed geworden. Het oude leven is weggedaan. Het is begraven onder de eik. Weggedaan, de voorhuid is weggedaan. En je ontmoet de Heer in een nieuwe gedaante. Dat is symbolisch dan bij Jacob het geval. Het is ook niet voor niks zo dat de eikenboom in de Bijbel gebruikt werd voor mensen die daar begraven werden onder de eik. Deborah, die werd daaronder begraven. En zelfs in allerlei andere godsdiensten kent men eiken als een plaats van afgodische aanbidding. We kennen allemaal nog wel de Wodanseik, toch? De dagen van Bonifatius. Geen geschiedenis gehad.
Dat ooit
gebeurd. Het schijnt zo te zijn dat Bonifatius die eik heeft omgekapt. Want dat werd was een plaats waar dus aanbidding plaatsvond. En dat komt in de Bijbel ook voor. Onder de eiken, op de heuvelen, op de hoogten, bij de bossen, daar werden afgodenoffers gebracht aan de goden van andere volkeren. Dus eik heeft ook een negatieve kant, omdat het toch iets met de goddelijke zaken te maken heeft. Vandaar die stam ook, het woord God zit erin. En als je het dan over het mannelijk geslachtsorgaan hebt, dan is het toch wel opvallend dat als de voorhuid weggenomen is en wat dan zichtbaar is, zeg maar het voorste gedeelte van het mannelijk geslachtsorgaan, dat heet ook gewoon de eikel. Of de glans wordt het ook genoemd. Glans, heerlijkheid, heet gewoon de eikel. En als er gemeenschap plaatsvindt, dan vloeit er heel veel bloed naar dat mannelijk lid toe, zodat de zwellichamen opzwellen, dan verstijft. We hebben allemaal wel iets mee gehad, denk ik. Dan verstijft dat mannelijk lid. Hij gaat omhoog in opgerichte toestand. En dan komt daaruit het zaad. En dat geeft bevruchting in de baarmoeder. Dat is natuurlijk ook door God zo geschapen. Dat is ook die symboliek van de voorhuid is weggenomen. Dus dat wat eronder verborgen is, is nu zichtbaar. En als het een erectie is, en to erect in het Engels is ook oprichten. Als het een erectie is, dan komt er zaad uit voort. Dat brengt nieuw leven voort. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. Het zaad der wedergeboorte noemen we dat wel eens. Oftewel, het zaad waaruit wij wedergeboren zijn is niet vergankelijk, maar onvergankelijk. Dat is het levende woord van God. Dat is in de natuur, door de mens in de natuur terug te vinden, zo heeft God het ook geschapen. Dat is dan toch wel heel mooi om dat terug te zien. We hebben een machtige schepper toch, die zelfs in deze aardse dingen van ons lichaam dat ook uitbeeldt. Gewoon wedergeboorte, nieuw leven. En ook als je niet besneden bent en de gemeenschap vindt plaats, dan is ook de voorhuid teruggetrokken. Dus die heeft dan ook geen functie, die is teruggetrokken. Dus ook daarin zie je datzelfde beeld in de geschiedenis van David. Hij versloeg Goliath, waar? In het eikendal. Dood van Goliath, overwinning voor Israël. Overwinning van Christus op de duivel. En in de toekomst hebben we dan ook nog de wederkomst van Christus, die het beest dat uit de aarde en het beest uit de zee, die tegen hen strijden met de volkeren, ook overwint. Want hij is de ware David. En dat in het eikendal plaatsvond in de dagen van David, is dus ook weer symboliek. Daar waar de eik staat, die voor de eed van God staat. Laten we dat even lezen in Hebreeën. Want het woord eik als Allah betekent ook eet. En dan zien we het Nieuwe Testament terug. Hebreeën 6. Daar staat in vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand meerder, die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Er is niemand hoger dan God, dus hij zwoer bij zichzelf. Zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dus God zwoer een eed. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen dat zijn zoon Isaac geboren zou worden. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad. Met een eed daartussen gekomen is. Opdat door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen. Dat is wel mooi hè, God kan alles, maar liegen kan hij niet. En zichzelf verloochenen ook niet. Maar dit kan hij wel. Hij heeft een eed gezworen. Een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En dan moet je lezen wat in vers 19 en 20 staat. Dan kom je toch weer terecht bij het zaad van Abraham. Maar dan nu in de hoedanigheid van Melchizedek. Welke wij hebben als een anker der ziel, die hoop dus, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. En hij is ons voorgegaan. Wij zijn hem in de geest al gevolgd, want we zijn al met Christus gezet in de hemel der hemelen, waar het voorhangsel voorhing. Het binnenste van het voorhangsel, dat is dus het heilige der heiligen. Als beeld van de hemel der hemelen, een soortgelijke term. En daar is Christus gezeten aan de rechterhand Gods op de troon der genade. En Abraham ontmoette Melchizedek. En hij gaf hem de tiende. En dan zie je dat dus die eed die destijds aan Abraham gezworen werd. En later ook aan David bevestigd werd in Psalm 110. Dat die uitkomt bij het zaad van Abraham en het zaad van David. Jezus Christus, die tevens ook onze hoge priester is. Naar de ordening van Melchizedek. De eed houdt dus verband met de eik. In Jozua 24 wil ik ook nog een voorbeeld noemen van de eik. Dat is de verbondsvernieuwing aan het einde van het leven van Jozua. Dan zijn ze al in het beloofde land uiteraard. De stammen hebben hun erfdeel gekregen. En dan vind je daar die bekende woorden die Jozua dan tegen het volk zegt. Wie willen jullie nu eigenlijk dienen? Wil je de Heere dienen of de Baal of de andere afgoden? Maar dan zegt hij zelf, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen in vers 15 van vers 4, hoofdstuk 24. En dan houdt hij het volk voor om ook de Heere te dienen. En daar kiezen ze dan ook voor, want de Heer is onze God, staat in vers 17. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land van Egypte uit het diensthuis heeft opgebracht en die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op al de weg door welke wij getogen zijn, onder alle volken door welke midden wij getrokken zijn. Dus erkennen de Heere en dan roept Jozua hen op om dat ook te bevestigen, want hij zegt in vers 20, indien gij de Heere verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal hij zich omkeren en hij zal u kwaad doen en hij zal u verdoen nadat hij u goed gedaan heeft. Maar het volk zegt dan, toen zei het volk tot Jozua, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Het was uiteraard maar van korte duur, want zolang Jozua en de oudsten die hem overleefden hebben geleefd, was het volk nog getrouw, leert het boek Richteren, maar daarna dwaalde het volk al gauw weer af van de dienst aan de Heere en deden ze wat in hun eigen goed ogen goed was. Toen zeide het volk tot Jozua, vers 21, nee, maar wij zullen de Heere dienen. Jozua nu zeide tot het volk, gij zijt getuigen over uzelven, dat gij u de Heere verkoren hebt om hem te dienen. En zij zeiden, wij zijn getuigen. Nu doet de vreemde goden weg. En bij Jacob werden ze onder de eik begraven. Hier speelt de eik een andere rol. En nu doet de vreemde goden weg, dus die hadden ze inmiddels ook alweer. en die in het midden van u zijn, en neigt uw harten tot de Heere, de God Israëls. En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de Heer onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Alzo maakte Jozua op diezelfde dag een verbond met het volk en hij stelde het hun tot een inzetting en recht te Sichem. Schouder, vroeg opstaan, nieuw leven. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek en hij nam een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom des Heren was. Of heilige plaats kan het ook zijn, des Heren was. En Jozua zeide tot het ganse volk: zie, deze steen zal ons tot de getuigenis zijn, want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot de getuigenis tegen uw lieden zijn, opdat gij uw God niet liegt. En dan zendt hij het volk weer terug. Dus het is eigenlijk de verbondsvernieuwing, dat ze trouw beloven aan de Heren. Daartoe schrijft hij die woorden in een wetboek, een boekrol, of een wetboek God zoals je staat. En hij nam een grote steen. Nou, dat is toch ook symboliek? Grote steen, waar kennen we die nog meer van dan? Ja. In Markus 16 wordt gezegd dat de vrouwen naar het graf gaan en ze vroegen zich af: wie zal voor ons de steen afwentelen? En dan komen ze daar en dan was die al afgewenteld en die steen was zeer groot, staat er. Dus daar heb je de opstanding. De steen was weggewenteld. De smaadheid van Egypte is van u afgewenteld. Gilgal, opstanding. Het woord gal, hè, betekent ook rad. De Bijbel spreekt over het rad onze geboorte in Jacobus. Maar Gilgal is een dubbel rad, dus een dubbele draaiing. Niet geboorte, maar wedergeboorte wordt erin uitgebeeld. Vandaar Gilgal. Hier is het dan Sichem, omdat Sichem schouder betekent en vroeg opstaan ook staat voor de opstanding van Christus. En die steen is dan niets anders dan de steenrots Christus of de levende steen uit 1 Petrus 2 die wij kennen. Dat is de Heere Jezus Christus in wie wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En hij richtte die steen daarop. Ja, waar zou je verwachten? Onder de eik. De eik die staat toch ook al voor dood en opstanding met de nadruk op opstanding. Een besneden vrucht, daar waar de Heer de eikenbomen der gerechtigheid feitelijk plaatste. Daar was Abraham, omdat het ook een uitbeelding is van zijn geloof, dat hem tot gerechtigheid werd gerekend. Dit is dus een kenteken geweest voor het volk wat opnieuw zich onder het verbond stelde en zich verbond met de Heer en zei dat ze zijn woord wilden bewaren, hem zouden liefhebben. Dat was een getuigenis daarvan. En het is een verbondsvernieuwing, omdat het ook een uitbeelding is van het tweede verbond wat komen zou, namelijk het nieuwe verbond, het eeuwige verbond. En het bijzondere is dat het verbond met Abraham eeuwig was. Wat er tussenin kwam was het verbond ter wet, dat was niet blijvend. Dat is gestopt door de kruisiging van onze Heer, is daar een einde aan gebracht. En toen is het nieuwe verbond begonnen en dat is ook een eeuwig verbond. Dus het verbond waaronder wij leven als kinderen Gods, nieuw verbond der genade, is een aansluiting bij het verbond van Abraham. En dat wat er tussenin kwam, tijdelijk, de wet, ja, dat is weer voorbij. En het nieuwe verbond heeft verschillende toepassingen. Eén met betrekking tot de hemel voor de gemeente en één met betrekking tot de aarde voor Israël en de volkeren die in het koninkrijk op aarde binnengaan. Maar alles is gekoppeld aan het zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus. Op wie die belofte eigenlijk rust. En als men in hem gelooft, dan is men ook deelachtig aan die zegeningen. En het bijzondere is dat, als je nou nog even denkt aan de bedekking, hè, want de voorhuid is een bedekking, dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 3 over het nieuwe verbond, in tegenstelling tot het verbond der wet, wat hij daar noemt een bediening der verdoemenis. En een bediening des doods. Terwijl het nieuwe verbond de bediening des geestes is, een bediening der heerlijkheid. En hij zegt daarbij: in het lezen van het Oude Testament ligt er een bedekking op het hart van de Joden. De voorhuid des harten. Maar die wordt weggenomen zodra het hart zich tot de Heere heeft bekeerd. Nou ja, dan word je besneden van je hart. Dan krijg je dus deel aan de wedergeboorte, nieuwe leven in Christus. En dan gaat de Bijbel voor je leven. dan krijg je deel aan het nieuwe verbond. En dat is de bediening des geestes, een bediening des levens. Een bediening der rechtvaardigheid, een bediening der heerlijkheid. En daar leven wij onder. En dat is genade van God. Het is allemaal gebaseerd op degene die de besnijdenis feitelijk in vervulling heeft gebracht. Dat is Christus. En daar wees de besnijdenis van Abraham al naartoe. Tot slot nog even naar de Galatenbrief. In Galaten hoofdstuk 3. Vers 27 tot 29, daar vind je de toepassing die ook voor ons geldt als gelovigen van de gemeente, het Israël Gods nu. En daar staat in vers 27, want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, in zijn dood en opstanding, hebt gij Christus aangedaan. Andere vertalingen zeggen, zijt gij met Christus bekleed. De oude mens hebben we uitgedaan, de nieuwe mens hebben we aangedaan. Met Christus zijn we bekleed. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man of vrouw, of mannelijk en vrouwelijk. Want gij zijt allen één in Christus Jezus. Aardse onderscheidingen vallen weg in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Wij zijn dus eigenlijk als Isaac, zoals Galaten 4 dat naar voren brengt. Dat zijn van de vrije. En daarom zouden we ook in de vrijheid blijven staan. Niet van Hagar, want dat was de dienstbare, als beeld van de wet. Maar wij leven onder het nieuwe verbond. Wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot de berg Sion. Tot het hemels Jeruzalem. En tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen geschreven zijn. Dat is ons erfdeel nu. En daar zien we naar uit, want van daaruit komt de Heer ook weer tot ons. Laten we de Heer danken. Heer, we zeggen u van harte dank dat we vanavond weer enige tijd mochten afzonderen om uit uw woord te lezen, te overdenken. En deze typen die in het Oude Testament, zelfs al in het eerste Bijbelboek, beschreven zijn. Ze beschrijven het werk wat u tot stand gebracht hebt. We danken u, Heer, dat wij deel gekregen hebben aan uw dood, maar vooral ook aan uw opstanding. Dat we nieuw leven deelachtig geworden zijn. Dat we wederom geboren zijn tot een levende hoop. En dat we vernieuwd zijn door de Heilige Geest die ons gegeven is. Door de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Dank u, Heer, dat we deel hebben gekregen aan het ware zaad van Abraham, namelijk Christus. En dat dat voor ons zelfs een hemelse erfenis teweeg brengt, waarin we nu al mogen wandelen als burgers van een rijk in de hemel. En zoeken de dingen die boven zijn, daar waar u gezeten bent aan de rechterhand Gods en voor ons bidt als onze hoge priester. We danken u, Heer, dat we rijk geworden zijn in u en dat we daarom ook zouden roemen in u en niet in het vlees. Want wie roemt, die roemen in de Heere. We hebben niets ertoe kunnen bijdragen vanuit onszelf om die rijkdom van uw genade deelachtig te worden. Het is alleen zoals Abraham, te geloven wat u zegt in uw woord, en dus te wandelen in zijn voetstappen. En dan rekent u ons geloof tot rechtvaardigheid, en zijn we volmaakt in Christus geworden. Welk een zegen is dat? En we roemen u daarvoor, Heer, want het is uw werk wat u tot stand gebracht hebt en nog steeds volbrengt. Want als hoge priester dient u ons. Als hoofd van de gemeente reinigt en heiligt u ons en u verzoent de zonde van het volk. Dank u wel dat we zo in gemeenschap met u mogen leven. In de wetenschap dat we een nieuw leven ontvangen hebben. En dat we dus ook in nieuwheid des levens mogen en ook kunnen wandelen tot eer van uw heilige naam. Amen.